U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik ga met jullie lezen uit Genesis 23, vers 1 tot en met 4. Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. Gaan we verder met vers 50 tot en met 67. Laban en Bethuel antwoorden: dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde, toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heere. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en overnachten daar. Zij stonden 's morgens op en hij zei: laat mij gaan, terug naar mijn heer. Haar broer en haar moeder zeiden daarop: laat het meisje nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen: houd mij niet op. De Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan. Dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij: laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Zij riepen Rebecca en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Zij zegenden Rebecca en zeiden tegen haar: zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poorten van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam de dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachairoi. Hij woonde namelijk in het zuidenland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. Zij zei tegen de dienaar: wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder.
En dan gaan we nu verder lezen vanaf 1 Koningen 1, vers 5 en 8 en 11 tot en met 13. Adonia nu, de zoon van Hagit, verhief zich en zei: ik zal koning worden. Hij voorzag zich van wagens en ruiters, met 50 man die voor hem uitsnelden. Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt door te zeggen: waarom heb je dat gedaan? Ook was zij heel knap van gestalte. Hagit had hem gebaard na Absalom. Hij voerde overleg met Joab, de zoon van Seruja, en met de priester Abiatar. Die hielpen mee en volgden Adonia. Maar de priester Zadok, Benaja, de zoon van Jojada, de profeet Nathan, Shimei, Rei en de helden die bij David hoorden, waren niet met Adonai. Adonia, ja. Toen zei Nathan tegen Bathsheba, de moeder van Salomo, hebt u niet gehoord dat Adonia, de zoon van Haggit, koning is en onze heer David weet het niet? Nu dan, kom, laat mij u toch raad geven, zodat u uw leven en het leven van uw zoon Salomo kunt redden. Ga naar binnen bij koning David en zeg tegen hem, hebt u, mijn heer de koning, uw dienares niet gezworen? Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Waarom is Adonia dan koning? Tot zover.
Dank Jacob dat je zo wil spreken. Als je heel even, dan bid ik voor je. En dan zijn we heel benieuwd wat Gods geest gezegd heeft. Almachtige Vader, dank u wel voor Jacob die in ons midden is. Wilt u hem zegenen met uw geest. En wilt u onze harten zacht maken, zodat we het ook mogen ontvangen. In naam van Yeshua, amen.
Amen. Dank je wel. Kom goed. Mensen, ik zie dat u visie hebt voor een groot gebouw en vergroot. Alleen nou sta ik wel hier, maar u bent nog zover als u het woord naar u toe schuiven. Mensen. Ja, even op moeders wachten, hè. Ik vond het bijzonder dat we eerst Spreuken 31 hebben geproclameerd. Het gaat over de parasha. En het gekke is, in het Hebreeuws is het Chayei Sara. Het leven van Sara. En er staat in dit hele gedeelte maar één zin over Sara. Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. Nou, meestal als wij met Nederlandse oren dit horen, dan denken we, dat is de geschiedenis van Sara. Dat wat geschied is. En nu is ze gestorven. Dus, wat zal hierna zijn? Dan gaat het toch vooral over Isaac en Rebecca. Maar in het Hebreeuwse denken is het leven van iemand juist het herinneren van het verleden is investeren in de toekomst. Met andere woorden, doordat wij het leven van Sara herinneren, wat gebeurt er vandaag en wat is de deur voor morgen? Kijk, Sara, je zult toch dat je man een roeping heeft. Maar Sara gaat mee. Dus ook zij moest haar land verlaten, haar familie verlaten en het huis van haar vader verlaten. Net als Abraham. Maar God had tegen Abraham gesproken. En Sara gaat mee. En op een gegeven moment, misschien hebt u dat vorige keer met de parasha ook gelezen, dat Abraham moet op een gegeven moment zelfs luisteren naar Sara. En dat is wat God tegen Abraham zegt. Luister naar Sara, want ze is een profetes. En in Israël wordt Sara ook in de lijn van de profeten gezien. Dus ze is niet alleen de aartsmoeder, maar met een profetische roeping. Dus zij ging met Abraham op weg. Eerst van drie dingen afscheid nemen. Je land, je familie en vaders huis. En dan op weg naar de roeping die God voor Abraham had. Maar Sara deelt in dat gebeuren. Alleen, dan kom je in het beloofde land. En dan wordt ze nog 2 keer bij haar man weggehaald. Door de farao en later door Ebimelech van de Filistijnen. Het is dat God haar beschermt en weer terugbrengt. Anders zou die van die belofte die God aan Abraham gegeven heeft, niets terechtkomen. En als Sarah dan, als ze 90 is, een kind krijgt, de zoon van de belofte, dan is daar direct strijd om. Net zoals toen God een verbond met Abraham sloot en hij die 5 dieren moet delen, dat de tegenstander als de, ik zou bijna zeggen, als de kip erbij is, nee, als de aasgier erbij is om dat vooral weg te halen. Wanneer God iets aan het doen is, staat de tegenstand niet stil. En dan komt er een angstaanwekkende duisternis over Abraham. Maar God gaat door het offer heen. Het verbond wat God met Abraham sluit is niet van Abraham afhankelijk, die sliep. Maar van God. En dat betekent ook voor de vader van alle gelovigen, het hangt niet van hem af, maar van de God in wie hij gelooft. Amen. Dat geeft toch ook rust voor ons. Het hangt niet van ons af, maar in de God van wie wij geloven. En dan Sarah, eerst onvruchtbaar. Trouwens Rebecca en Rachel ook. Die 3 aartsmoeders waren alle 3 eerst onvruchtbaar. Met andere woorden, God moet 3 keer een wonder doen om zijn belofte werkelijkheid te maken. En als Sarah dan uiteindelijk dat kind krijgt waarom gelachen wordt, Isaac, dan is al snel dat hij haar tegenstander Hagar en haar zoon Ismaël, die probeert Isaac weer belachelijk te maken. En dan zegt Sarah tegen Abraham, zend die slavin met haar zoon weg. En dat vindt Abraham dus niet zo'n goed idee, maar God zegt, luister naar Sarah. Want Hagar en haar zoon, Ismaël, is uit het vlees verwekt. En Isaac is een zoon van de belofte. En de zoon uit het vlees verwekt zal niet delen en erven met de zoon van de belofte. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, wat deze geschiedenis voor profetische duiding heeft. En dat lezen we in Galaten hoofdstuk 4. Wellicht kent u het. Galaten hoofdstuk 4, waar staat over Hagar en Sarah. Vers 22. Want er staat geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 van de slavin en 1 van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. En hoe komt hij? Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de 2 verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat de kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. Dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart. Bas los in gejuich en roep, u die geen baresnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan van haar die een man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte. Net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het nu ook. Want de schrift zegt, jaag de slavin met haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Dus direct een geestelijke betekenis. En weet u, Die strijd gaat nog steeds door. Alles wat uit het vlees geboren is, strijdt tegen alles wat uit de geest geboren is. En weet u, in het leven van Sarah, als we haar leven gedenken, wat doet dat nu? Abraham ging iets doen. Hij had een belofte dat het land voor hem zou zijn. Maar hij heeft er geen vierkante millimeter van gekregen. Maar nu zijn vrouw overleden is, koopt hij voor de volle prijs een grafkelder. Die grot van Machpela. En uiteindelijk van het hele land Israël zijn er maar drie onderdelen, drie kleine gedeeltes die voor de volle prijs betaald zijn. Machpela door Abraham. Later de bron van Jacob bij Sichem, heeft Jacob gekocht. En de dorsvloer van Arauna, wat later de tempelberg is geworden, door David. Dus Abraham, Jacob en David. Hey, die drie kopen elk een klein stukje van het land en de rest blijft belofte. Dat is wat Abraham doet wanneer Sarah overleden is. En wat is dan wat hij voor de toekomst doet? Kijk, in het Hebreeuwse denken is tijd iets anders dan voor ons. Zeker als je een boek leest, wij beginnen, en zeker een roman, het begint altijd goed, dan heb je de ellende, en dan de verlossing, en dan de dankbaarheid. Ja, en zo zijn al onze romans opgebouwd. Kijk ook maar de reclame. Zeg maar, bijna alle reclame is ook zo opgebouwd. Zien we een jochie met slechte tanden. Maar gelukkig is er een nieuw Prodent. En wst, het schijnt en zelfs moeders is happy. Jongens, dat is een model dat het dus altijd draait om het slot. In het Hebreeuwse denken draait het om het heden. Ook wanneer wij avondmaal vieren, wanneer gij dit viert. Maar er komt direct de rest erbij. Gedenkt gij de dood des Heren, dan is het fundament, want anders heb je niks te vieren. Maar dat doet gij totdat hij komt. Dus wanneer je het viert, is proclamatie, hij komt spoedig weer. En daarom hebben we nu voldoende met een klein beetje van de matzes en de wijn. Maar we zien uit naar de grote dag dat we de barbecue alle tijden zullen meebeleven. Op de berg te zien voor vette spijzen belegen wij voor alle volken. Wauw. Zo'n grote barbecue heb ik nog niet gezien, maar de Heer heeft visie. Nou, wij nog. Dus ook in het leven van Sarah, wanneer ze gestorven is, herinner je. Jongens, in Israël is het Zikaron, het herinneren, cruciaal. Want als je niet herinnert, dan weet je ook niet welke weg je voor de toekomst in moet slaan. Als je niks leert vanuit het verleden, waar ben je dan, welke kant je op moet. Dus juist in het tijdsbeeld, wanneer wij iets meemaken, gedenken wij, maar ook zien uit naar de toekomst. En wat gaat Abraham dan voor die toekomst doen? Nu zijn vrouw gestorven is. Nou, u weet het allemaal, direct het volgende hoofdstuk. Hij zoekt een vrouw voor zijn zoon. En mensen, in Israël, u weet wat de naam van God is, hè? Ja, hè? Hoe heet God? Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Dit zal mijn naam zijn voor eeuwig, zegt God. Abraham is een beeld van de vader. Hij ging naar het land, hij groef waterputten, hij zorgde voor een bruid voor zijn zoon. Hij betaalde de bruidsschat voor die bruid voor zijn zoon. Isaac, beeld van de zoon, deed niks, hè? Hoefde het land niet meer in te nemen, was er al. Hoefde zelfs geen vrouw te zoeken, deze vader voor hem. Hoefde niet hard te werken voor de bruidsschat, deze vader voor hem. Ziet u het beeld van Yeshua? Yeshua deed niets dan wat hij zijn vader zag doen. Ja? En Jacob is het beeld van de transformatie door de Heilige Geest. Van Jacob naar Israël. Dus Abraham, Isaac en Jacob is een beeld van vader, zoon en geest. Dus Abraham als beeld van de vader zorgt voor een bruid voor zijn zoon. Wauw. Nou, u kent het verhaal dat hij zijn meesterknecht op weg stuurt. En wat mij zo frappeerde in de voorbereiding, dat het antwoord van Rebecca, vond ik zo bijzonder. Want ja, voor hij het weet gaat haar broer er wel even over beslissen. En dan staat er Genesis 24 vers 57 en 58. Toen zeiden zij, laten we het meisje roepen en haar mening vragen. En ze riepen Rebecca en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? Weet u, in de schrift komen we een aantal keren tegen dat God iemand roept. Als God Abraham roept, als God een Jesaja roept en veel meer. Wat zeggen die mensen dan? Nou, Heer, ik zal er eens over nadenken. En kom volgend jaar maar terug. Nee, wat zeggen ze? Hineni. Dus God is al aan het voorbereiden in hun hart dat wanneer die roepstem komt, dat ze niet meer hoeven treuzelen. We go. Hier ben ik. En ook Rebecca. Jongens, Abraham kwam niet. Isaac had ze nog nooit gezien. Nee, ze gaat in vertrouwen, hè? Wauw, dat is een grote stap. Ook nog met een doel. Nou, doe maar. En Rebecca zegt, ik zal gaan. Wauw. Maar ook zij is onvruchtbaar. Het heeft 20 jaar geduurd, hè? Maar ook zij en haar kinderen zijn, en vooral natuurlijk, ook daar zie je weer de strijd, hè? Eerst tussen Ismaël en Isaac, generatie daarna tussen Jacob en Esau, en die strijd gaat maar door, hè? Want het heeft alles te maken met alles wat uit het vlees geboren is, wil zelf koning worden. Wil zelf. En niet wat God doet. En als we ook van de Torah-lezing naar de profetenlezing, precies hetzelfde, hè? Maar even over die zoon nog. Kijk, Abraham die ging waterputten graven. De tegenstander, de Filistijnen, ging ze dichtgooien. Wat doet die zoon? Isaac, die graaft ze weer op. Weet je, dat doet Yeshua ook. Hij doet niks nieuws, hè? In het Nieuwe Testament staat niks nieuws. Stond alles al in het Eerste Testament. Maar al die bronnen die wat dichtgeslipt zijn, gaat Yeshua weer openen. Zodat er ook weer voor ons Mayim Chaim is. Hè? Levend water. Zodat we uit de bronnen van Gods heil weer mogen putten. Niks nieuws, maar wel weer vernieuwend. Dus die strijd gaat iedere keer door. En dat lezen we niet alleen in de Torah-lezing, maar ook in de profetenlezing. We hebben dat gelezen van, nou ineens ook weer iemand, hè. Die denkt dat hij nummer 1 is, Adonia. En die slaat zichzelf op de borst en denkt, ik wil koning worden. En dan heeft hij notabene wagens en ruizen en 50 man die voor hem uit. En denk, nou, hele optocht. We weten de afloop dat uiteindelijk Salomo koning wordt. Maar dat is allemaal niet zonder strijd. Want nu gaat het over Adonia. Maar net daarvoor hebben we gelezen van Absalom. Absalom, die ging met strategie te werk. Misschien heb ik het hier al eens verteld, maar het is altijd goed om het woord te herhalen. Ik moet het altijd 3 keer herhalen voordat ik het zelf 1 keer snap. Ja, u niet? U leest het en u snapt het direct? Ja. Sommigen leggen het boek onder een kussen en dan weten de volgende dag alles. Amen! Amen, die visie heb ik ook, maar ik moet er meestal nog even lezen, herlezen, kauwen en herkauwen. Nou, Absalom. Zijn naam alleen al, hè? Absalom. Zijn vader is Shalom. Nou kan je vader wel Shalom heten, maar wie ben jij? Kijk, Salomo heette zelf nog Shalom. Maar Absalom die ging met overleg te raden. En dat doen ze in de wereld soms meer dan wij. Die vent, die dacht, nou die pa van mij is oud zat, nou wil ik op het plus. Dus die ging 3 jaar lang voor de poort van het paleis zitten. En iedereen die om rechtspraak kwam bij de koning, hij zei, nou die pa van mij is oud, kom maar bij mij. En iedereen dacht, ja, het is toch de oudste zoon van de koning, die wordt straks de opvolger, dus waarom niet? En die zitten hier al voor de poort voor me klaar, dus kan niet beter. En die hadden een bepaald trucje, misschien herkent u dat. Degene die het meeste gaf, die gaf hij gelijk. Kent u dat? Voor de poen is er een hoop te doen. Ja, dat is toen ook al zo. En na 3 jaar, dus jongens, hij investeert, hè? 3 jaar. Niet even 3 dagen. 3 jaar. Toen dacht hij, nou, mijn fanclub is groot genoeg. Dan zonder zijn pa te raadplegen, leasede hij eventjes koninklijk muildier. Ging erop naar Hebron, liet zich kronen en rezen naar Jeruzalem. No time to waste. En dan is het verhaal dat David niet gaat strijden met zijn zoon Absalom. En we lezen in de tekst, hij gaat uit de stad van David, hier David, u weet nu waar die ligt. Ging over de Olijfberg naar het over Jordaanse. Hey, hou die even vast. Op een gegeven moment komt er toch tussen een strijd tussen de mannen van David en die van Absalom. En Absalom met zijn mooie haar, weet je wel, hè, als mijn haar maar goed zit. Hè. Die blijft aan die boom hangen en Joab steekt hem dood. Einde oefening. En dan lezen we dat heel Israël komt bij de Jordaan om David weer welkom te heten. Dan komt David als een Hebreër die van de overkant komt. En dan komt David bij Gilgal. Hey. Gilgal was de plek waar ook Jozua beloofde land in ging. De plek ook waar veel meer is gebeurd. Hou mij vast. En dan zendt David boden uit naar zijn eigen stam Juda. En hij zegt, en luister met me mee, 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, en vanaf hijzelf. Toen stuurde koning David de priester Zadok en Abiathar een bode om te zeggen, spreek tot de oudste van Juda. Waarom zou u de laatste zijn om de koning terug te halen? U bent mijn broeders, u bent beenderen van mijn beenderen, mijn vlees. Waarom zou u dan de laatste zijn om de koning welkom te heten? Jongens, daarom zien we ook die strijd die al bij Hagar en Sara er is over Jeruzalem. Want als die koning weg is, koning David was even weg. En Absalom was dood. Kijk, als die koning weg is, dan hebben de inwoners van Jeruzalem zelf de macht in handen. Ja toch? Het is ook wel te begrijpen dat ze even denken, nou, nu hebben wij de macht in handen. Prima zo. Maar koning David en natuurlijk direct profetisch die zoon van David, komt pas weer, wanneer? Laten we het lezen. Laten we het gewoon lezen, jongens. Matthäus 23. Matthäus 23, het laatste vers. Dat Jezus tegen Jeruzalem zegt. Niet tegen Veenendaal. Yeshua zegt tegen Jeruzalem, ik zeg u, u zult mij niet meer zien. Totdat. Totdat ook gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jongens, daarom gaat die strijd van Sara en Hagar, die strijd van Adonia en Salomo, en uiteindelijk ook naar de toekomst toe. Want er zal nog een strijd zijn en noem alles maar op. Maar degene die recht heeft op die troon, die komt pas op uitnodiging. En betekent dat ook wij niet denken, oh we weten het allemaal zelf, we kunnen het allemaal uit eigen kracht, we hebben hem niet nodig. Maar pas wanneer wij zelf erkennen, wij kunnen het niet, wij hebben hem nodig, zodat hij die bron in ons leven weer tot leven wekt. Maar Yeshua zegt ook, wie dorst heeft komen tot mij en. Maar dan moet je wel dorst hebben. Anders heeft dat helemaal geen zin. Dus ook Yeshua zegt, wie dorst heeft komen tot mij en drinken. En de bron van levend water zal uit uw binnenste komen. En dat zeide hij van de Heilige Geest. Jongens, anders kijken wij alleen maar met natuurlijke ogen. Ook met natuurlijke ogen nu naar Jeruzalem. En wij als christelijke ambassade, wij helpen om Jeruzalem weer op te bouwen. We zijn in Jeruzalem gevestigd. Dat is de enige ambassade. Ja, er komen nu langzamerhand weer een paar bij. Maar we geloven dat er nog een tweede fase is. Dat er eerst een natuurlijk herstel komt. En daarom helpen wij al 160.000 Joden om Aliyah te maken. Dat is fase 1. Het gaat erom dat Gods geest ook over hen gaat komen. Zodat het een machtig leger van Joden. Weet u wat Juda betekent? Lofprijzing. Dan zijn we niet met een klein worship team. Maar dan zijn we met wat meer. Die ons voorgaat in de lofprijs. En dan, als ook Jeruzalem en Juda hem welkom heet, Dan zal hij komen als de echte koning. En dan wordt Jeruzalem een zegen voor de ganse aarde. Want des Heren woord zal vanuit... Oké, u kent het. En daarom bidden wij ook vanuit deze gemeente Veenendaal voor die vrede van Jeruzalem. Waarom? Zodat die vredesvorst kan komen. En de vrede gaat komen op de ganse aarde. En tot die tijd, jongens, we zullen nog een hoop zien. Corona is nog maar een voorproefje. Het zal nog wel erger worden. Maar daarom richten wij ons hoofd op van onze verlossing en onze verlosser is erbij. Dan hou je het vol. Maar als je op de omstandigheden in het natuurlijke, jongens, ook al denk je, we kunnen dat maar zelf in het natuurlijke, het breekt je bij de handen af. Daarom heb je Gods geest nodig om met geestelijke ogen te zien. Hij komt spoedig. En daarom moeten we nu ons leven op orde hebben. Zodat we hem tegemoet kunnen komen. En dat ook wij bekleed worden met priesterlijk linnen. Ik vond het zo frappant dat van de vorige gezegd werd. Hè, wat in Genesis 17. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees tamim. Ene keer staat er heilig in de vertaling. Andere keer staat er oprecht. Maar ook wij. Wij die tot geloof gekomen zijn. Door het bloed gerechtvaardigd zijn. En als we als rechtvaardigen hier op deze wereld wandelen, dat we ook rechtvaardige daden van de Heilige doen, zodat we bekleed worden met fijn linnen, priesterlijke kleding, om welkom te zijn bij die bruiloft van het Lam. Daar gaan we toch voor? Kijk, als we straks een maaltijd hebben, mooi dat het weer kan, hè? Mooi dat het weer kan. Maar het is nog maar een afschaduwing. Wie had het over het afbeeld? Een voetafdruk. Het is nog maar een afbeelding van wat er een keer gaat komen. Jongens, als wij visie hebben, dan straalt dat vanuit deze gemeente ook uit naar allen die wij komende week weer ontmoeten. Want in de wereld is geen hoop. Daarom ziet men met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de koningen en van de zonen en dochteren van God. En dat was al in het leven van Sarah, dat ze de roepstem die Abraham gehoord had, ook volgde. En ook Rebecca die zei, yes, ik ga om in het plan van God te dienen. Mensen, ik weet niet welk plan God voor u heeft. Maar dat we niet gaan treuzelen. Zeggen, nou, kom volgend jaar maar weer. Dat we net als Sarah en Rebecca zeggen, hineni, hier ben ik. Zullen we daarom bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, het openen van uw woord verspreid licht. En Vader, we hebben zo uw Heilige Geest nodig om te weten hoe laat het is. Heer, als het duister in de wereld wordt, heft uw hoofd op, want uw verlossing is nabij. Vader, zo zien we ook niet alleen met natuurlijke ogen naar Israël, maar we willen ook bidden dat uw Geest over hen komt, zodat ze de ware koning, de Messias van Israël, mogen zien en erkennen. Heer, en dat wij samen met Israël uitzien naar die grote dag dat Yeshua als koning zijn voet zet. Ja, als Hebrea die van Gods kant komt. En dat hij zijn voet zet op de Olijfberg en gaat zitten op de troon van zijn vader David. Hij is de rechtmatige die in de autoriteit van David mag komen. Vader, en dan zal er vrede zijn op de ganse aarde. En tot die tijd bidden we om de vrede van Jeruzalem. En dat u ons wilt gebruiken in uw plan, Heer. Zoals u aan Sarah kon gebruiken, aan Rebecca. Heer, dat we ook kinderen van de belofte zijn. Dat we niet onder allerlei eigen wetten zitten. En vast onder eigen dingen en onze cultuur. Heer, maar dat we vrij zijn door uw Heilige Geest. Van liefde, blijdschap en vrede. Vult u ons zo met uw Heilige Geest, Heer. Zodat we het volhouden in deze wereld. En dat alles wat we doen, ja, mag overstromen van liefde voor u. Glorie voor u. In de naam van Yeshua, onze Heer. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.